Inderdaad, daar gaan we mee verder. En daartoe gaan we in ieder geval even terug naar Lucas 16. Om de draad maar weer even op te nemen. Lucas 16, de gelijkenis, want daar houden we toch maar op, ondanks alles. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Waarvan we gezien hebben dat deze rijke mens, deze rijke man, in ieder geval de uitbeelding is van wat we dan gemakshalve maar noemen het rijke Joodse leven. Dat is weer eens wat anders, hè, dan het Roomse bedoel ik. Het rijke Joodse leven, het fariseïsme in ieder geval, Joodse orthodoxie. En aan de andere kant deze arme man, deze bedelaar, met name Lazarus, die in vers 20 genoemd wordt. En deze man is uiteraard een type van de Heer Jezus zelf. Laat zich op de eenvoudige wijze verklaren doordat hij inderdaad sterft. Net als de Heer Jezus uiteraard. Waarna er sprake is van eventueel zijn opstanding. Maar daarover hebben we het nog wel. Het punt is, en dat is zeer opvallend, dat deze man in een gelijkenis notabene een naam heeft. Dat is niet een onbenoemde, maar integendeel, hij draagt de naam van Lazarus. En dat is in hoge mate bepalend voor wie hij is. Dat wil zeggen, dat leren we in elk geval uit zijn naam. Want de naam van Lazarus die wijst in ieder geval terug naar Eliezer, de knecht, dan wel zoon van Abraham uit Genesis 15. En daar hebben we vorige keer ook uitgebreid naar verwezen. En vervolgens hebben we ook verwezen naar Exodus 6. Nou zeg ik het verkeerd, denk ik. Ik bedoel naar Genesis 24, waar deze knecht van Abraham ook voorkomt. Dat wil zeggen, een man in dezelfde functie. Alleen bij die gelegenheid wordt zelfs zijn naam niet eens vermeld. Maar de betekenis wordt daardoor eigenlijk nog versterkt. Want het gaat erom dat deze Eliezer of Eleazar of Elazar of Lazarus, hoe je dat maar uitspreekt, dat deze een type is van de Heer Jezus Christus en in het bijzonder dan van de Heer als de zoon van Abraham, uiteraard als de erfgenaam van Abraham en in het bijzonder via deze namen ook van de... Het is een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar komen we uiteindelijk op terecht. Zover waren we nog niet helemaal, maar dat krijgen we vanzelf nog wel te zien. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus in zijn opstanding de beloofde, of het beloofde zaad van Abraham is, de beloofde zoon van Abraham, waarvan Eliezer dan in ieder geval een voorafschaduwing was. De Heer Jezus ook in zijn opstanding is de middelaar van het nieuwe verbond en als zodanig wordt hij aangeduid als de trooster. En ook dat hebben we vorige keer gezien, omdat inderdaad de onbenoemde knecht van Abraham in Genesis 24 vertroosting tot stand brengt doordat hij een vrouw zoekt. En brengt natuurlijk ook voor Isaac. En alzo werd Isaac getroost voor de dood van zijn moeder. Staat er dan. Zodat daar die onbenoemde in feite niemand anders is dan de trooster. En daarmee inderdaad een type van de Heer Jezus Christus in onze bedeling. En eigenlijk zou ik ook moeten zeggen meteen, hij is daarmee een type van de Heilige Geest. Want dat is de Heer Jezus Christus in onze bedeling. Namelijk degene die wij niet zien, maar nochtans lief hebben. Degene die met ons is en die niet alleen bij ons is, maar ook in ons is, zoals het staat in Johannes 14 dan in het bijzonder. Nou goed, ik laat het daar maar even bij zitten. Vervolgens zouden wij naar Exodus 18, en ik noem het nu maar even. Ik herinner mij dat we het vorige keer nog net even opgezocht hebben, al was het eigenlijk buiten de tijd. Want, och, geen de tijd, het is een groot probleem, hè. Maar niettemin, het was Exodus 18, waar Eliezer, een van de zonen is van Mozes. En dat is natuurlijk ook aardig, omdat Mozes de middelaar is van het oude verbond. En de zonen, of de zoon, zou dan eigenlijk een beeld moeten zijn van de middelaar van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. En zo is het natuurlijk ook. En we vinden dan ook twee zonen genoemd, namelijk Gersom en Eliezer. Gersom staat voor een vreemdeling, want dat betekent zijn naam. En een vreemdeling is iemand die buiten staat, hè? Iemand die er eigenlijk niet bij hoort. En dat is een goede beschrijving van degene die in onze dagen leven onder het nieuwe verbond. Geldt in de eerste plaats voor de Heer Jezus Christus zelf natuurlijk. De vreemdeling, de buitengeworpene. En aan de andere kant geldt het net zo goed voor de gemeente, uiteraard. En daarnaast hadden we Gersom en daarnaast hadden we dan Eliezer. Mijn God is hulp, is de letterlijke betekenis van de naam. Maar zoals gezegd, Eliezer, de naam Eliezer verwijst uitdrukkelijk naar de middelaar van het nieuwe verbond. En in dit geval is het dan de zoon van Mozes. Op dezelfde wijze komen wij ook terecht bij de zoon van Aaron. Ik weet niet of ik dat genoemd heb. Exodus 6 is dat, hè? Exodus 6, vers 22, waar Eliezer genoemd wordt als de derde zoon van Aaron. Twee van zijn zonen sterven immers. Waarom? Dat doet er nou niet toe. Maar de derde, Eliezer dus, en dat is feitelijk dan de eerste overlevende, want daar komt het op neer. Die zoon, Eliezer namelijk, wordt Aarons opvolger. Uit Exodus 6. En later speelt de man natuurlijk een rol in de Bijbelse geschiedenis. Het bijzondere is ook dat deze Eliezer een belangrijke rol vervult. In de eerste plaats in verband met het offer van de rode vaars. Het eenmalige offer wat gebracht zou worden. En de bedoeling was dat het offer, die vaars, namelijk uiteindelijk helemaal verbrand zou worden. Dat de as van die vaars vermengd zou worden met levend water, staat er dan. En het zou bewaard moeten worden op een of andere wijze buiten de legerplaats. Als vreemdeling dus. Buiten de legerplaats van Israël, in de woestijn. En als er in Israël iemand was die verontreinigd was door de dood. Ik zeg het nu met opzet wat eenvoudig, maar dat is de gedachte. Als er iemand in Israël ontreinigd was door aanraking van een dode, dan zou hij zich moeten laten reinigen, althans ritueel laten reinigen, door buiten de legerplaats te gaan en door zich te laten besprengen met het levende water en de as van de jonge koe. En het bijzondere is dat dat offer, van het eenmalige offer van de jonge vaars, de rode vaars heet het dan in de Statenvertaling, dat is een offer wat gebracht zou worden niet door de hoge priester, ook niet door een andere priester, maar specifiek door de zoon van de hoge priester, namelijk Lazarus. Bijgenaamd dan, in het Hebreeuws dan, Eliezer of Eleazar. Daar gaat het om. Het was een offer wat eenmalig gebracht werd, maar door Eleazar. En het hele gebeuren is dan een uitbeelding inderdaad van de situatie onder het nieuwe verbond, waarbij degenen die verontreinigd zijn doordat ze in aanraking kwamen met een dode, namelijk met de Heer Jezus, die immers leed en stierf, die zouden namelijk moeten uitgaan buiten de legerplaats, en zeg dus maar gewoon buiten Israël, of nog beter buiten het Jodendom, om buiten de legerplaats, als vreemdeling te verkeren denk ik dan maar om buiten de legerplaats inderdaad gereinigd te worden door de as der jonge vaars, want in feite is het gewoon een beeld van de Heer Jezus zelf. Degene die weliswaar leed en stierf, maar die buiten de legerplaats alsnog gevonden wordt en die reinigt. En die toepassing wordt er ook gegeven, wordt eraan gegeven in de Hebreeënbrief, de enige plaats waar het offer ooit nog eens een keer weer genoemd wordt. En als dat niet gebeurd zou zijn, zouden we het waarschijnlijk gewoon vergeten. Maar in de Hebreeënbrief staat het uitdrukkelijk, en dat is diezelfde Hebreeënbrief die eindigt met te zeggen dat wij als gelovigen zouden uitgaan buiten de legerplaats. Om weliswaar met Christus smaadheid te dragen, want er staat er meteen achter in Hebreeën 13, maar aan de andere kant om daar gereinigd te worden door de as der jonge koe. Een beeld van de Heer Jezus Christus, die door Israël verworpen werd, maar die buiten Israël, om zo te zeggen, leeft. Of die door de wereld verworpen werd, maar die buiten die wereld, buiten de samenleving, om zo te zeggen, leeft. En daar wordt men gereinigd. Tot hem gaat men als vreemdeling inderdaad, verwijzing naar Gersom dus, om zich daar te laten reinigen. Dus één geschiedenis waarbij Eleazar een rol speelt. De andere geschiedenis die is nog moeilijker, want die is tamelijk slecht bekend. Op een gegeven moment had een van de Israëlieten een vreemde vrouw in de tent, heet dat. Ik ben de namen kwijt van die figuur, ik kan ze nooit onthouden. Dan speelt Eleazar een rol. Ik moet eigenlijk zeggen dat het nog ingewikkelder is. Er speelt Eleazar een rol en zelfs zijn zoon bovendien. Dat wil zeggen, in de dagen dat Aaron nog leefde, krijgen we te maken met Eleazar en zelfs met diens zoon Pinehas, die dan inderdaad wraak neemt, historisch gezien althans. Dat wil zeggen, deze beiden worden in hun tent gedood. En daarna wordt min of meer de loftrompet gesproken over deze Pinias, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. En er wordt gesproken over een eeuwig verbond dat door hem tot stand zou komen. Ik moet me excuseren dat het verhaal inderdaad wat ingewikkeld is. Want het is een verhaal rondom niet eens Eleazar, maar rondom diens zoon Pinias. Maar het punt is dat die beiden, Eleazar zowel als de derde generatie Pinias, een beeld zijn van het priesterschap onder het nieuwe verbond. En als ik het dan nog iets nader moet toelichten, moet ik eigenlijk zeggen dat wanneer Aaron en Eliezer naast elkaar staan, of Aaron en Eleazar, dan is Aaron de vertegenwoordiger van het priesterschap van het oude verbond en Eleazar de vertegenwoordiger van het priesterschap van het nieuwe verbond. Maar als daarnaast ook nog een derde, namelijk Pinhas, verschijnt, is het zo dat Eleazar dan weliswaar een type is van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond, maar dan beperkt tot de aardse toepassing daarvan, de toepassing ervan op Israël straks in de toekomst, terwijl Pinhas staat voor het hoge priesterschap van het nieuwe verbond, maar dan in verband met de hemelse toepassing. Daar komt het feitelijk op neer, zodat het verhaal dan nog uitgebreider wordt. Maar Pinhas wordt in de meeste gevallen gewoon weggelaten. Dat wil zeggen, speelt verder geen rol. Er wordt maar één vergelijking gemaakt, namelijk tussen oud en nieuw verbond. En nieuw verbond wordt dan niet beperkt tot aarde of tot de hemel, maar omvat inderdaad alles. En daar staat Eleazar dus voor. Het tweede priesterschap, het priesterschap zoals het onder het nieuwe verbond tot stand zou komen, zodat de echte Eliezer of Eleazar is dan gewoon Christus zelf. Nou, dan noem ik even op. Hè. Wij vinden in 1 Samuel 7 en Eliezer, ik weet niet precies welke naam er staat, Eliezer of Eleazar of Elazar. Maar goed, wij vinden een Lazarus, zeg maar, als bewaker van de ark. 1 Samuel 7 vers 1. Ja, ik zoek het met opzet niet op, want anders kom ik in al die geschiedenissen terecht. En dat is nou ook weer niet de bedoeling. En soms is het ook helemaal niet belangrijk. Maar we vinden daar een Eliezer, zoon van Abinadab, als bewaker van de ark. En dat kan al niet missen, want de ark des verbonds namelijk, is immers een beeld van de levende Christus onder het nieuwe verbond. De ark des verbonds in het heilige der heiligen. Eén grote uitbeelding van de opgewekte Christus in het nieuwe verbond, of anders gezegd in het koninkrijk, zodat het niet gek is dat die ark in verband gebracht wordt met ene Eleazar. Dus een Eleazar in verband met de ark. In 1 Samuel 23 vers 9 vinden we een Eleazar, zoon van Dodo. Ja, ik kan het ook niet helpen dat de man zo heet, maar goed, hij heette zo. Eleazar, zoon van Dodo. Hij is namelijk een van de helden van David. En dat kan natuurlijk ook al niet missen, omdat David natuurlijk helemaal een type is van Christus. Daarna, 1 Kronieken 7 vers 8, vinden we een Eleazar uit de stam van Benjamin. En dat is ook al eenvoudig te verklaren, omdat Benjamin een type is van het gelovige overblijfsel van Israël. En Eleazar, de echte Eleazar, kortom Christus zelf, maakt natuurlijk deel uit. Is de eerste, de belangrijkste uit het gelovige overblijfsel van Israël. Dus dat kan nog niet missen. Uit de stam van Benjamin dus. Waarna wij in 1 Kronieken 17 vers 24 een Eleazar vinden als trompetter, spreekt mij bijzonder aan, als trompetter. En die is ingeschakeld bij de feestelijkheden ter gelegenheid van het overbrengen van de ark. En dan gaat het weer om de ark. De ark gaat naar Jeruzalem, is de gedachte. Een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus is er een Eleazar bij betrokken. En hij blaast de bezuin. Nou, dan hebben we er nog één, want nou ben ik toch bezig, noem ik ze maar op. Hè. We hebben in 1 Kronieken 23 vers 21... In Kronieken 23 vers 21, een Eleazar waarvan ik helemaal niks kan vertellen. Daarna hebben we er een in 1 Kronieken 27 vers 16. Een uit de stam van Ruben, dat zijn er opsommingen, hè? Daar kun je verder niks mee. Maar voor de volledigheid noem ik ze. We hebben er namelijk 21, hè? Heb ik vorige keer gezegd. Dus 1 Kronieken 27 vers 16. Daar hebben we er een uit de stam van Ruben, de eigenlijke eerstgeborene. Dat is ook al niet verkeerd, omdat Ruben staat voor al die beloften die in het Oude Testament al gedaan zijn met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze dagen. Ruben, zie een zoon. De naam is eigenlijk rechtstreeks van toepassing op de gemeente zelf, want dat is dan die zoon. En ik kan er nou ook niet uitgebreider op ingaan. Goed, dan hebben we nummer 10 vinden we in 2 Kronieken 20 vers 37. Daar is Eleazar of Elazar een profeet. Dat zal best dus. Als uitbeelding van de profeet van het Nieuwe Verbond. Daarna krijgen we een hele reeks van Eleazaren. Of zo. In Ezra. Want in Ezra vinden we er eerst een in 8 vers 16. Als afgezant van Ezra. En dan in vers 33 vinden we er een die een zoon is van Pinehas. Dat is ook wel aardig. Omdat Eleazar, de zoon van Aaron, de vader was van ene Pinehas. Dus de namen blijven bij elkaar horen. Pinehas. Pinehas. Ja, daar heb je hem ook een keer. Heb je naam Pinehas nog een keer. De twee zonen van Eli, hè? Ja, zeker. Maar goed, daar ga ik niet op in. Dan hebben we in Ezra 10 vers 18... de zoon van de hoge priester. Inderdaad. De hoge priester heet daar Jezus in het Grieks. Nou ja, hij heeft een Hebreeuwse naam, maar een beetje verbasterd. Joshua heet hij. Verbasterd tot Jezua, het is half Grieks geworden, via de Septuagint en zo. Er wordt altijd wat gerommeld met die namen. Maar de hoge priester heet daar Jezua of Joshua in sommige vertalingen. Dus het wordt soms verschillend vertaald. Dat is die hoge priester in de dagen van de terugkeer uit ballingschap. Daar heb je Josia, de hoge priester, en je hebt daar Zerubabel, de erfgenaam van de troon. En die twee horen eigenlijk bij elkaar dan. Hè? De een staat voor het priesterschap, ander voor koningschap eigenlijk, zijn erfgenamen daarvan. Maar deze Jezua, eigenlijk gewoon de naam van Jezus, die heeft een zoon en die heet Eleazar. Nou, wie is de zoon van Jezus?
Christus.
Ja, krijgt tenminste een goed antwoord. Inderdaad, ja. De zoon is immers de erfgenaam, dus de vraag was, wie is de erfgenaam van Jezus? Het antwoord is Christus. Onder verwijzing dan naar Matthäus 1, want daar staat dat feitelijk. De erfgenaam van degene die stierf is degene die uit de dood opstond. Uiteraard omdat hij het meest naaste familielid was. He, dat is nog een understatement, want hij was het zelf natuurlijk. Maar goed, zodat je hier de naam Jezua in Ezra 10 vers 18 vindt naast de naam van de Heer Jezus zelf. En daarna de naam van Eleazar naast eigenlijk de Christus. En het is natuurlijk volstrekt hetzelfde. En er komt nog wat leuks bij, want wat er ook nog bij staat van die Eleazar is dat hij exogaam gehuwd was. Hij was buitenshuis getrouwd, betekent dat, hè? Exogaam. Ja, zo heet dat, exogaam. Het schijnt te betekenen dan dat hij getrouwd was met één vreemde vrouw, een vrouw van buiten het volk. Dat betekent het dan, hè? Maar het heet zo, exogaam. Exogaam gehuwd, en dat is ook niet zo gek. Want zo is het met Christus in onze dagen feitelijk ook. Hij is gehuwd met een vrouw van buiten Israël. De gemeente namelijk. En als u zegt, maar de gemeente is toch eigenlijk Israël ook een beetje letterlijk vanwege die 10 stammen. Dan zeg ik, nou ja, dan is het exogaam in de zin van buiten het Joodse volk. Maar niettemin blijven heidenen waar de gemeente uit gevormd is, zelfs al zijn het Joden, dan nog zijn zij heidenen omdat zij behoren tot Lo-Ami. En er horen alle heidenen toe tot Lo-Ami. Dus dat is makkelijk genoeg. Dat is toch duidelijk, hoop ik, als ik het zo kort samenvat. Dus deze Eleazar is getrouwd met een vrouw van buiten Israël. Daar komt het op neer. En dat is inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Dat is de huidige situatie. Waarbij ik natuurlijk verwijs naar Efeze 5. Waar de gemeente beschreven wordt als de vrouw, inderdaad, van Christus. Zo staat het er. Doet er niks aan af dat de gemeente zijn lichaam is. Maar goed, die discussie houden we maar niet meer aan vanavond. Hè? Zolang je over de gemeente maar niet als over de bruid praat, vind ik het best. Want de gemeente is net zo min de bruid van Christus geweest als dat Eva ooit de bruid van Adam geweest is. Want dat is de enige echte goede vergelijking. Rebecca mag dan eventueel bruid van Isaac geweest zijn. Dat is allemaal tot je dienst. Maar Eva was nooit de bruid van Adam. Was namelijk vlees van zijn vlees. Dat staat er ook. En dat was ze al voordat ze zijn vrouw was. En dat is met de gemeente in relatie tot Christus ook. Dus nooit de bruid. Dus gebruik dat woord alsjeblieft niet. Want dat is volstrekt onbijbels. Nou goed, gaan we weer verder. Dan vinden wij in Ezra 10 nog steeds, maar nu in vers 23, een leviet. Dus ook uit de priesterlijke familie eigenlijk, maar nu uit buiten de priesters, maar wel uit de stam van Levi. En van hem wordt ook gezegd dat hij exogaam gehuwd wordt, zodat er ook al niks verkeerd aan is. Dat klopt dus precies. En in vers 25 vinden we er weer een. Ik ben inmiddels bij Eleazar nummer 15. In vers 25 van Ezra 10, de zoon van Paros, ook exogaam gehuwd, een vreemde vrouw dus. En daarna een in vers 31, dus er is ineens een hele familie van, hè? Zijn er nogal wat die zo heten? 10 vers 31, zoon van Harim. Schitterende. Zal ik u dat eens vertellen? Dat is wel leuk. De Harim, dat vertalen ze met een stompe neus. Ik weet niet waarom. Maar de man schijnt een stompe neus gehad te hebben. Dat komt dat de naam is afgeleid van het Hebreeuws garam. En dat vertalen ze dan met afstompen of zo. Maar dat betekent het niet. Het is namelijk afsluiten. Beperken. Opsluiten. Iets ontoegankelijk maken. Vandaar een stompe neus. Nog anderen zeggen dat hij uit zijn neus sprak, omdat zijn neus dicht zat. Maar het aardige is gewoon dat dit woord harim of garam gewoon hetzelfde is als het in Nederland bekende woord harem, namelijk een afsluiting. Dat betekent een harem. En u weet, of er vrouwen in zitten in een harem is nog de vraag, maar zeker is dat je er niet binnenkomt. Dat is toch bekend of niet?
Nee.
Nee?
Nooit geprobeerd.
Nee. Nooit geprobeerd. Ja. Ik heb dat zelf nog gelezen in een van de boeken van je vader. Ooit. Ja, echt waar. Maar die had wel meer vreemde literatuur. Maar nou, nou ja, doet er nou niet toe. Maar het betekent dat er iets afgesloten aan was. En dat lijkt me een aardige verklaring, want daarmee komen we ook terecht bij de gemeente. Afgezonderd. En inderdaad als vrouw ten opzichte van de man. Zo gek is het allemaal niet. Maar goed, het doet aan het ons onderwerp niks toe of af. Maar het is er in ieder geval mee in overeenstemming. Nou goed, gaan we weer verder. Dan hebben we in Nehemia 12 vers 42 er een, waarvan ik veronderstel dat hij priester is, maar ik geloof dat het daar ter discussie staat of hij het wel is of niet. Maar het doet er weinig toe. Want in ieder geval wordt hij met het priesterschap dan in verband gebracht. In Nehemia 12 vers 42... Nou, dat waren er 17 in het Oude Testament. Dat is ook wel aardig. Omdat 17 sowieso in verband staat met de opstanding. Zoals ook blijkt uit het verschijnsel dat de opstanding plaatsvond op de 17e dag van het jaar. De 17e van de eerste maand dus ook. Maar goed, dat even terzijde. Daarna krijgen we nummer 18 in Matthäus 1, vers 15. Eleazar, de zoon van Eliud, vader van Mattan en dus voorvader van de Heer Jezus. Dus gewoon in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Zodat de erfenis van deze Eleazar inderdaad overgaat naar de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om, dat is waar we het steeds over hebben. Dat is in Matthäus 1 vers 15. En in Lucas 3 vers 29. Eveneens in een geslachtsregister. Daar vinden we een Eleazar, zoon van Jorim, vader van Jozua. Leuk hè, vader van Jozua. Dat betekent eigenlijk al vader van Jezus, maar goed. Maar hij is daar ook een van de voorvaderen van de Heer Jezus. Een andere, overigens, ook uit een andere lijn. Maar daar vind je weer dezelfde namen bij elkaar. De naam Jozua, Jezua, enzovoorts vind je dus in dit verband steeds terug. En dat is bijna vanzelfsprekend. Nou, dan, dat waren de 19, dan hebben we er nog twee. De ene is deze arme Lazarus uit Lucas 16... en de andere is Lazarus de vriend van de Heer Jezus in Johannes 11 en 12. En daar hebben we het dan nog over. Want daar ga ik dan nu maar naartoe, naar Johannes 11 en 12... Het is natuurlijk Johannes 11 waar de geschiedenis staat. Dat begint met in Johannes 11. Er was een zeker man krank genaamd Lazarus. Die bedelaar was vermeld in de historie niet. Van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En er staat er nog even gauw bij in vers 2. En Maria was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. En dat is niet zo aardig dat het erbij staat, want dat betekent dan tegelijkertijd, en dat is een conclusie die domweg moet trekken, dat Maria dezelfde is als die hoer uit, ik meen Lucas 7, die de voeten van de Heer Jezus zalfde. Sommigen beweren dat het een andere geschiedenis is, maar ik heb ze eens met elkaar vergeleken, maar er is niks wat erop wijst dat het een andere geschiedenis is. Integendeel. Het enige verschil is dat in die geschiedenis van die hoer, de naamloze, die de Heer Jezus, de voeten van de Heer Jezus zalde, dat het daarbij staat dat het was in het huis van een fariseer. Ik meen Simon. In het huis van Simon de fariseer. En dan kom ik even bij Johannes 11 terug. In Johannes 11, in Johannes de evangelie, is het verhaal van de zalving van de voeten van de Heer Jezus nog niet verteld. Want het komt pas in hoofdstuk 12, dat is leuk hè. In hoofdstuk 11 staat dat het gebeurd is, maar in hoofdstuk 12 gebeurt het pas. En daar staat in vers 1, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, daar Lazarus was die gestorven was geweest, welk hij opgewekt had uit de dood. Want dat is in hoofdstuk 11 verteld. En zij bereidden hem dan al daar een avondmaal. In Bethanië, maar er staat niet bij in wiens huis het was. Dus het kan best in het huis van Simon de fariseer geweest zijn. En er staat ook, en Martha diende, maar er staat niet dat het in Martha's huis was. Dus Martha kan best gediend hebben in het huis van Simon de fariseer. Ik zou niet weten. Heette die Simon de Melaatse ook? Die Melaatse geweest was. Nou goed, doet er verder niet toe. Maar het punt is dat in die geschiedenis dezezelfde Maria beschreven wordt als hoer. Ik geloof dat de naam er niet bij staat, als ik me goed herinner. Maar het doet er niet toe. U vergelijkt die geschiedenissen maar. En ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het inderdaad om dezelfde gebeurtenissen gaat. En als in de ene geschiedenis staat dat de Heer zijn voeten gezalfd werd en de andere staat dat de Heer zijn hoofd gezalfd werd, zou ik niet weten waarom dat een tegenstrijdigheid is. Het is pas een tegenstrijdigheid als in de ene geschiedenis staat dat zijn hoofd gezalfd werd en dat in de andere staat dat zijn hoofd niet gezalfd werd. Dan is het wat anders. Maar als in de een staat zijn hoofd werd gezalfd en de andere staat zijn voeten gezalfd, dan trek je gewoon de conclusie dat dus beide gezalfd werden, maar dat op een of andere reden in het ene verslag de voeten niet genoemd worden en het andere de hoofd niet genoemd worden. Bovendien, in beide verslagen wordt niet vermeld wat ze gegeten hebben. Om een of andere reden. Ik wil maar zeggen dat in elk verslag het meeste wordt weggelaten. Dat is normaal. Zodat er slechts een selectie is van wat genoemd wordt. Maar dat maakt het niet tot tegenstrijdige geschiedenis of andere geschiedenissen, integendeel. En bovendien, in Johannes 12 staat niet dat het in het huis van deze Simon was. En dus blijft gewoon in het midden wiens huis het was. En als je niet beter niet anders weet, blijft het in Johannes 12 dus eigenlijk toch het huis van Lazarus en Maria en Martha. Dat maakt ook niet uit, want op dat moment was dat ook zo. Want zij waren daar. En verder speelt het geen enkele rol. Goed, het is dus dezelfde geschiedenis. Maar houdt u dat even vast, hè? Dat Maria inderdaad eigenlijk beschreven wordt, zij het dan in een ander schriftgedeelte, als hoer. Klopt dat? Is het Lucas 7? Ja, hè? Ja, je vindt, nou, dat staat in mijn Bijbel gewoon bijgedrukt natuurlijk. Je vindt het in ieder geval in Matthäus 26, naar het schijnt, maar Marcus 14, Lucas 7 en Johannes 12. Matthäus 26 heb ik zo mijn twijfels over, maar dat weet ik uit het hoofd niet. Maar het doet er niet toe. Leg ze maar eens naast elkaar. Je zult zien dat het om dezelfde geschiedenis gaat. Maar dan neem ik de draad weer op in Johannes 11. Het is namelijk een man die krank is. Van Betanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En die drie horen bij elkaar. Het schijnt broer en zussen geweest te zijn. Al staat het hier dan ook niet meteen. Maar dus, in ieder geval horen ze bij elkaar. En dan staat er, de man is ziek, maar zijn de zusters, en dat is vers 3 dus, hè, Maria en Martha dus, zijn zusters dan zonder tot hem zeggen, de Heere zie, die gij lief hebt is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Nou, wiens dood is tot heerlijkheid Gods? Die van de Heere Jezus zelf. Waar staat dat? In welk Bijbelboek staat dat allemaal? Iets moeilijke vraag. Maar, nou ja, in de meeste staat dat natuurlijk, hè. Maar specifiek bedoel ik uiteraard gewoon het Johannes-evangelie. Gaat die wezen over niks anders. Dat de Heer zou verheerlijkt worden. Dat de Zoon des Mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Dat hij zou opvaren ten hemel. Want hij was ook degene die uit de hemel nedergedaald was. Volgens hoofdstuk 1, volgens hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. En gaan zo maar door. En dat blijft zo tot het eind van het boek. En voor de volledigheid zeg ik er maar bij, dat eigenlijk, goed beschouwd, het Johannes-evangelie eigenlijk een beschrijving is van de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alleen het boek doet dat zonder de term ook maar één keer te gebruiken. Maar niettemin, zijn functie wordt daarin volledig beschreven. Namelijk die van degene die ten hemel op zou varen, die vanuit de mensen genomen zou worden en gesteld zou worden bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Met verwijzing dan naar Hebreeën 5 vers 1 enzovoorts. En dan gaat het hele Johannes-evangelie over. De achtergrond is steeds, hij komt uit de hemel en daarom is hij die mens die naar de hemel zou terugkeren. Waarom? Ja, om hoge priester te zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal. Vandaar dat we in hoofdstuk 17 het zogeheten hoge priesterlijk gebed vinden. Vind ik altijd leuk dat men dat erboven gezet heeft. Omdat men er kennelijk niet onderuit gekund heeft om toch die term hoge priester te gebruiken. En inderdaad, tegen dat je in hoofdstuk 17 bent, zou je daar toch eens een keer aan gedacht moeten hebben. En het is inderdaad duidelijk dat de Heer als hoge priester voor ons bidt. Dat is immers wat het Nieuwe Testament leert, met name Romeinen, de Romeinenbrief en de Hebreeënbrief uiteraard. En als u wil weten wat hij dan ongeveer bidt, wel, lees dat inderdaad dan maar in Johannes 17. Dat klopt precies. Nou goed, terug naar Johannes 11. De Heer zegt dus, die krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Dat betekent niet dat hij niet zou sterven, want het wist de Heer uiteraard ook wel. Maar het punt is dat hij zou sterven en daarna uit de dood opstaan. En dat is tot heerlijkheid Gods. En dat staat op vele plaatsen. En hier ook, want er staat er meteen achter. Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. En de verklaring is natuurlijk, oppervlakkig bezien deze, dat Lazarus zou sterven, maar dat de Heer Jezus hem uit de dood zou opwekken en dat door die machtige daad God verheerlijkt zou worden. Maar dat is de oppervlakkige verklaring, want de eigenlijke verklaring is natuurlijk dat de dood van Lazarus een type is van de dood van de Heer Jezus, die uit de dood zou opstaan, want daardoor zou God verheerlijkt worden. Paar hoofdstukken verder staat dat, hè? Hoofdstuk 12, volgende hoofdstuk, vers 28, waar de Heer bidt, Vader, verheerlijk uw naam. En meteen komt er een stem uit de hemel die zegt, ik heb verheerlijkt en ik zal verheerlijken. En zo is het maar net. En dat is de belofte van dat hij uit de dood zou opstaan, zoals ook uit de volgende verse blijkt in Johannes 12. En ook dat hij naar de hemel zou gaan en zou verhoogd worden, zoals het staat bijvoorbeeld in vers 34. Maar goed, het punt is dat Lazarus in heel deze geschiedenis een beeld is van de Heer Jezus zelf, die weliswaar zou sterven, maar uit de dood zou opstaan en daardoor zou zijn de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En dat is de hele gedachte. En dan staat er in vers 5... Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Ja, dat kan niet missen. Zal ik het eens vlug vertellen? Lazarus is eigenlijk de Heer Jezus zelf. Als je dat van tevoren weet, dan begrijp je de geschiedenis veel makkelijker. Vooral als je bedenkt dat de Heer dat ook wist. Het verklaart meteen waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt in deze geschiedenis. Kortom, Lazarus is een type van de Messias zelf. En die heeft twee zusters. Terwijl hij het hoofd van het huis is natuurlijk. Hij is hun broer. Hij heeft twee zusters. En wat zouden die nou voorstellen? Er zijn twee mogelijkheden. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot. Praktisch is het namelijk hetzelfde. De een is, het is Israël en de gemeente. Waarbij Maria staat voor de gemeente en waarbij Martha staat voor Israël. Martha diende onder de wet. Martha dient altijd, hè. Is bezig met veel dienens, staat er op een andere plaats. Altijd als Martha er is, is ze dienend. Dat kan niet anders, want Martha in gewoon Engels is de maid. Dat wil zeggen, de meid. Hetzelfde woord, het is volstrekt hetzelfde woord. De meid. Jawel. Want dat, die TH in Martha is verworden tot onze D. Wij spreken hem wat zachter uit. En de A is eigenlijk de E midden in de naam van Martha. De A is eigenlijk hetzelfde dus als wat wij als E uitspreken. En de R heeft dezelfde functie als de I. Want de R en de I hebben beide in heel wat talen de functie om de voorafgaande klinken te verlengen. Vandaar dat de Engelsen ook niet zeggen Martha, die spreken nooit een R uit. Die weten nog dat een R functioneert als verlenging van de voorafgaande klinker. Dan zeggen dus Martha. En wij zeggen de meet. Alleen later hebben we gedacht dat EI als I zou moeten worden uitgesproken vanwege het Haagse accent. Omdat de Fransen dat doen. Maar het is eigenlijk de meet. Ook in het Nederlands is het de meet. Precies zoals de Engelsen het woord M-A-I-D uitspreken. De meet. Het is absoluut hetzelfde woord. En het betekent de dienster. De meid, zoals in het Oud-Nederlands. De meid is de huisvrouw eigenlijk. Degene die de huishouding verzorgt. De huishoudster. En daarmee ben je terecht bij Israël. De huishoudster. Of het huis, net zo je wil. Het is alleen niet zo aardig om te zeggen dat Maria hoer is aan de ene kant en aan de andere kant een beeld van tien stammenrijk, maar daarom zei ik het net allemaal even gauw. Want het punt is dat Martha is een beeld van Israël en dan specifiek het Joodse volk levend onder de wet, waarna Maria een beeld is van de gemeente. Jawel, maar strikt genomen, let u even op, strikt genomen is dat eigenlijk pas zo na de opstanding van Lazarus. Want voor de opstanding van Lazarus is Martha gewoon het Joodse volk, het tweestammenrijk, en is Maria feitelijk gewoon het tienstammenrijk. En inderdaad, de hoer, de overspelige, die daarom ook is werd weggezonden ooit. Dat zijn de tienstammen, toch? Ja, nou, dat is het verhaal. En dat verklaart heel hun gedrag. Al moet ik erbij zeggen, als Martha en Maria samen deel uitmaken van hetzelfde huis met Lazarus aan het hoofd, is dat uiteindelijk, in ieder geval aan het eind van de geschiedenis, toch weer gewoon een beeld van de gemeente waar die gevormd is inderdaad uit Jood en Heiden. Of uit twee stammen en tien stammen, maar zoals u weet, in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. Maar het verklaart wel waarom ze zich zo gedragen. Toch twee zusters. Het is hetzelfde als Ahola en Aholiba. Ik vind het wat vreemd. Ohola. Nou ja, wie het maar uitspreekt. Hè?
Fraai zitten er trouwens.
Nou, het is niet zo fraai, nee. Nee. Maar goed, die twee zusters dus, hè, uit de profetie. Ja, precies. Nou, die twee zusters vind je hier ook. In dezelfde betekenis. En daar staat dan, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Natuurlijk, hij identificeert zich daarmee, omdat die drie samen sowieso de gemeente zijn. En Lazarus is een type van de Heer Jezus zelf, van Maria en Martha, die samen tot hetzelfde huis dan horen, zijn in ieder geval een beeld van de gelovigen uit twee en tien stammen, of uit Jood en Heide in onze bedeling. Dat is de situatie. Maar goed. Er staat dan, als je dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Want verlossing komt altijd pas op de 3e, dat weet u toch, hè? Daar is dus niks bijzonders mee, dat is vanzelfsprekend. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. En de discipelen zeiden, Rabbi, de Joden hebben u onlangs gezocht te stenigen en gaat gij wederom derwaarts, zodat intussen door, het heeft met de geschiedenis zelf niks te maken, maar tussendoor wordt wel even gewezen naar de aanstaande dood van de Heer Jezus. Dus terwijl Lazarus op sterven ligt, of dreigt dood te gaan, spreken de discipelen erover dat de Heer zelf ook dreigt dood te gaan. En daar gaat het maar om die parallel daartussen. Over beider dood wordt gesproken. Nou goed. Maar het verhaal gaat verder in vers 11, waar staat, daarna zei hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Dat is geen medische verklaring overigens, uiteraard, waarom ook. Hè? De gedachte is immers dat hij weliswaar gestorven is, maar dat hij uit de dood zou opstaan. En de gedachte is vervolgens dat als van tevoren vaststaat dat iemand uit de dood opstaat, heet het geen dood meer. Want dood wordt geacht blijvende scheiding te zijn. En als de dood dus niet blijvend is, heet het ineens geen dood meer. En wordt het dus aangeduid als slaap, omdat dat dan natuurlijk de beste vergelijking is. Iemand is dan buiten bewustzijn, maar hij komt wel weer terug. Zodat de uitdrukking hij slaapt niks zegt over de huidige positie, maar zegt iets over hoe het verder zal gaan. Namelijk dat hij uit de dood zal opstaan. Zo zegt dus niet dat als je hond nou eenmaal veel te oud geworden was en heeft een spuitje gekregen, dat hij dan is ingeslapen. Want dan is het dus een misbruik van het woord, alsof slaap hetzelfde is als de dood. Dat is het niet. Slapen wil zeggen, nee, hij staat weer op. Houdt een belofte in. En dat is wat de Heer hier zegt. En dus er staat er ook meteen achter. Onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Precies, ja. Zijn discipelen, dan zei de Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Want in het Johannesevangelie begrijpt nooit iemand iets van wat de Heer zegt. Dat is altijd zo. En nu zijn discipelen dus niet. Als hij slaapt, dan wordt hij vanzelf alweer wakker, is de gedachte. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust, namelijk de slaap. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit, Lazarus is gestorven. Het is wel degelijk de dood, maar hij zal eruit opstaan. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Doch laat ons tot hem gaan. En de gedachte is dan natuurlijk dat hij inderdaad eerst moest sterven, om daarna uit de dood op te staan. Hetzelfde is waar voor de Heer Jezus, tot wie ook gezegd werd, indien gij Gods zoon zijt, zo verlos uzelf en kom af van dat kruis. Maar het gebeurde niet. Integendeel, hij moest eerst sterven om pas daarna verlost te worden uit de dood. En hetzelfde geldt voor de bekende, maar ook beladen woorden van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Het antwoord op die vraag is ook precies dezelfde. De bedoeling is namelijk dat hij eerst zou sterven om dan pas op te staan uit de dood. Om dan pas verlost te worden dus. Want zo komt een nieuwe schepping tot stand, door de dood heen.
Er staat ook, de gaat altijd hellen. Dat komt uit de geloofsbeleidenis is.
Ja. Ja, na de dood.
Ook mee te maken.
Ja. Ja, de hel is natuurlijk gewoon dodenrijk, hè. Dat is het, ja. Ja, ik weet niet wat men erbij denkt als men die termen gebruikt. Dik was de verkeerde dingen, maar zo gaat het wel helemaal. Nedergedaald ter hel, dat wil zeggen inderdaad dat hij is nedergedaald in de dood, in het dodenrijk. Een volstrekt bijbelse gedachte. Al moet ik zeggen dat dik was de verkeerde teksten gebruikt worden om dat aan te tonen. Maar goed.
Er zijn meer mensen in de Bijbel die het begrijpen dus.
Nee, er worden verkeerde teksten gebruikt voor een overigens bijbelse gedachte. En bovendien denkt men dikwijls dat de hel de plaats is van de eeuwige pijniging. En dat is weer niet het geval. Dat is het oude verhaal, daar komen we nog op. In verband met deze Lazarus. Hij ging weliswaar naar de hel. Maar dat wil niet zeggen dat hij verloren was. Want dat is pas zo wanneer men in de poel des vuurs geworpen wordt.
Nee, de hel niet.
En dat is wat anders, ja.
Ik ben er niet zo thuis.
Verder heb je nog de uitspraak natuurlijk, nou daar ga ik dan even op in. Heb je de uitspraak dat hij is nedergedeeld naar de benedenste delen der aarde. Want dat staat letterlijk in de Bijbel. En ik persoonlijk heb niet de indruk dat het daar gaat over dat hij is nedergedaald ter helle. Maar dat hij is nedergedaald naar de nederste delen van de schepping. En dat is de aarde. Dat is de voor de hand liggende verklaring. Ik wil er best van afwijken, zodra er een goede reden voor is. Maar nedergedaald naar de benedenste delen der aarde, is dat niet Efeze 4 waar dat staat? Dat lijkt mij gewoon te zijn dat hij op de aarde gekomen is. Ik wil het wel even opzoeken. Ja, meestal wordt daar gedacht juist aan de delen onder de aarde. Maar hoewel dat ongetwijfeld gebeurd is, is dat niet de voor de hand liggende betekenis van die uitdrukking. En ik hou het altijd maar bij de voor de hand liggende betekenis. Dat is namelijk Efeze 4, vers 9, waar staat nu dit. Hij is opgevaren. Wel, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Een nederste delen der aarde kan gewoon betekenen nederste delen, namelijk de aarde. We lazen net trouwens in Johannes 11 over de rust des slaaps. En dat betekent gewoon de rust, namelijk de slaap. Ook een tweede naamval. En hier vind je ook zo'n tweede naamval. Nederste delen der aarde betekent dan gewoon de nederste delen, namelijk de aarde. Maar nog binnen de schepping. Dat de verklaring, de toelichting die ik daarbij moet geven is deze. Dat in de teksten om dit vers heen gesproken wordt niet over de dood van de Heer Jezus. Hoeveel velen dat willen leggen in vers 8. Want zo werkt dat dan. Maar in tegendeel, er wordt gesproken over dat hij gekomen is naar de mens. En met name naar die mensen die in ballingschap waren. Efeze 4 vers 8. En dat hij in zijn verheerlijking, en dus in zijn hemelvaart, in zijn verhoging dus, inderdaad die gevangenis, die gevangenen dus, gevangen genomen heeft en meegevoerd. Want dat staat in vers 8. En dat deed hij niet vanuit de dood, hoewel dat sommigen dat zo verklaren. Maar in tegendeel, waar het om gaat in vers 8, is dat hij weliswaar de gevangenis gevangen genomen heeft. Maar die gevangenen waren niet gevangen in de dood, maar die waren ballingen hier op aarde. En ik geloof dat het in het algemene verwijzing is naar de heidenen, die immers buiten Israël in ballingschap zijn. En in het bijzonder, maar dat blijft altijd bedekt, in het bijzondere verwijzing natuurlijk naar de 10 stammen die in ballingschap zijn. En die hij verhoogd heeft. Dat wil zeggen, er zijn er die uit die 10 stammen inderdaad weggevoerd zijn naar de hemel. Om vervolgens met hem deel te hebben aan die andere ballingschap. Maar dat is een ballingschap in de hemel, dat is niet zo verkeerd. Kortom, het gaat gewoon om dat hij tot de mensen gekomen is en dat hij sommige mensen met zich meegevoerd heeft naar de hemel. En dat is natuurlijk helemaal de gedachte in Efeze 1 en 2 al, waar staat dat hij is opgewekt uit de dood. En dat wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En dan zult u zeggen, daar staat toch dat hij dan komt uit de dood. Jawel, maar er staat niet dat wij uit de dood kwamen. Wij waren namelijk op aarde, maar we hebben via de juridische gang van zaken deel aan zijn opstanding en vervolgens aan zijn hemelvaart, zodat wij van de tegenwoordige eeuw, en niet vanuit de dood, maar vanuit de tegenwoordige eeuw zijn overgeplaatst in de toekomende eeuw en dus van de aarde hier beneden overgeplaatst naar de hemel. Maar de dood zelf speelt daarin geen rol en daarom wordt het hier ook niet genoemd. Ook hier in Efeze 4 niet. Nou, meer hoef ik er zo gauw niet over te zeggen. Dus dan ga ik weer terug naar Johannes 11... waar de Heer dus vrij uit tot hen zegt, vers 14, Lazarus is gestorven. Maar meer bedektelijk zegt hij, Lazarus slaapt. Want dat is de vooruitwijzing natuurlijk na zijn opstanding. En dan, ik lees niet alles hoor, dan lezen we vers 17. Waar staat, Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Hetgeen herhaald wordt in vers 39. Waar staat, Heer, hij riekt al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Dus na 4 wordt hij opgewekt. Dat is ook al niet zo verkeerd, want 4 is dan de verwijzing gewoon naar de 4e bedeling. Dat gebeurt in Johannes wel vaker trouwens. Weet u wel, na 4 maanden komt de oogst. In Johannes 4 staat dat. Na 4 maanden komt de oost, namelijk het nieuwe verbond. Ofwel, na 4 bedelingen komt de 5e en daarmee het nieuwe verbond. En dat is hier ook zo. Dus hij is 4 dagen in het graf geweest. Waarna er nog even opgemerkt wordt dat Bethanië nabij Jeruzalem ligt. Er wordt verband gelegd met Jeruzalem. Maar de gedachte is dat Bethanië dan dus buiten Jeruzalem ligt. En dat is dus buiten de legerplaats. Want de legerplaats in hoogste betekenis is altijd Jeruzalem. Maar Bethanië ligt daar buiten. 15 stadien, dus 3x5. 3 staat voor de belofte en 5 staat voor de vervulling van de belofte. Dus het kan niet mis. Betekent tegelijkertijd dat na de 4 de belofte die onder de 3 gedaan is, in de 5 vervuld wordt. Nou, sneller kan ik het niet zeggen. Niet, ik zeg dat niet om het allemaal meteen te verklaren nu. Dat begrijp ik ook wel dat dat niet kan. Maar ik hoop aan te sluiten bij wat u weet. 3 is de belofte. 5 is in ieder geval vervulling van de belofte. En ertussenin ligt die 4. En die getallen vind je hier bij elkaar. 4 dagen in het graf. En 15 stadien van Jeruzalem. Nou goed, en velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Ook leuk, vertroosting hebben we het vorige keer al over gehad, want de vertrooster, hebben we gezien, was onder andere Eliezer. Lazarus zou dus eigenlijk trooster moeten zijn. Weet u wel, die naamloze knecht van Abraham, die Isaac kwam troosten met die vrouw. Nou, daar gaat het over. En hier is ook sprake van vertroosting. Maar vertroosting zelf wijst op het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus ook op leven uit de dood. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Dat betekent dat als er sprake is van de dood en opstanding van Christus, zijn de Joden, want daar staat Martha voor, de eerste die daarvan horen. En pas later zijn het eventueel de heidenen, namelijk Maria. Maar eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen de 10 stammen. Het heeft eerst met Martha te maken. Nou, en dan, Martha gaat dus tot de Heer Jezus. En Maria heeft er nog niks mee te maken. Gaat buitenom verder. Er staat, zo zeide Martha tot Jezus: Heer, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Hetgeen een uitdrukking is van haar geloof. Geloof is immers volgens Abraham geloof in de opstanding. In leven uit de dood. Wel, Martha demonstreert zich hier als gelovige. Het is speciaal een beeld van de gelovigen uit de Joden. En de geloof is groot, want ze zegt meteen: ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. En de Heer antwoordt meteen: uw broeder zal wederop staan. Precies. Waarna Martha zegt: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Maar dan doet de Heer een cryptische uitspraak en zegt: ik ben de opstanding en het leven, zodat hij zichzelf weer meteen identificeert met Lazarus. De ene zegt: Lazarus zal opstaan. Het andere vers zegt: de Heer zelf zal opstaan. Hij is namelijk de opstanding. Ik ben de opstanding en het leven. Samengevat als: ik ben het opstandingsleven. Ik ben het leven uit de dood, of gewoon: ik ben eeuwig leven. Een variant op hoofdstuk 1 van het Johannes-evangelie. Hij is namelijk het woord en in hetzelfde was het leven. Maar goed, ik ben de opstanding in het leven. En er staat: die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat is een eigenaardige uitspraak die niet letterlijk kan toegepast worden op oud-testamentische tijd, maar alleen op nieuw-testamentische tijd. Want de gedachte is dat ook al sterft iemand lichamelijk, en naar de mens dus, naar de oude mens, toch zal hij leven. Op grond van zijn geloof. En dat is niet een belofte voor de toekomst. Hij zal ooit nog eens leven. Want dat hoeft de Heer niet te zeggen. Dat had Martha namelijk al gezegd. Die zei: hij zal opstaan ten laatste dagen. Maar de Heer zei: het is nog anders. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat wil zeggen dat een mens, een gelovige mens, een tijd zou komen waarin een gelovige mens weliswaar zou sterven naar het lichaam, maar niettemin niet de dood zou zien, zoals het een paar hoofdstukken eerder, dacht ik, in ditzelfde Johannes-evangelie staat. Dat wil zeggen, zo iemand gaat niet het dodenrijk in, maar hij blijft gewoon leven, want hij heeft al eeuwig leven. Ja.
Ja. Hij is geen God van doden, maar van leven.
Ja, dat is ook zo. Dat is eigenlijk een heel moeilijke uitspraak. omdat daar het begrip leven wel erg ruim geïnterpreteerd wordt. Dan zegt de Heer dat hij een God is van Abraham, Isaac en Jacob, hoewel die in het dodenrijk zijn. Zodat daaraan vastzit dat zij zullen opstaan uit de dood. En dus heeft God hen niet uit het oog verloren of losgelaten of wat dan ook. Bovendien bevestigt het de gedachte dat degenen die in het dodenrijk zijn inderdaad bij bewustzijn zijn. En dat er dus wel degelijk existentie is in de dood. Dat op zijn minst. Maar het is aan de andere kant een belofte. Maar in deze verse gaat het kennelijk om de tegenstelling dat Martha gelooft in een opstanding op de jongste dag. Terwijl de Heer zegt, het is nog anders, wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Terwijl hij voor de mens dood is, leeft hij toch. En het gaat om de tegenstelling tussen die beiden. En als dat leven hier zou slaan op een bestaan in het dodenrijk, zoals in die andere tekst dan van Abraham, Isaac en Jacob, dan is de hele strekking van het vers weg, hè? Als er staat, ik ben de opstanding en het leven, als de Heer dat zegt, dan duidt u niet op een bestaan in de dood, maar op een bestaan na de dood, uiteraard. En als er dan staat, die in mij, die de opstanding en het leven ben, wie in mij gelooft, zal leven, al ware je ook gestorven, dan betekent het toch dat iemand weliswaar lichamelijk sterft, maar tegelijkertijd toch deel heeft en houdt aan de opgewekte Christus. En de consequentie daarvan is dat hetzelfde is als wat er een paar hoofdstukken eerder staat, namelijk dat zo iemand inderdaad de dood niet zien zal. Ik kan het zo gauw weer niet vinden natuurlijk, maar wat er staat. Ja, nee, vers 26 staat er natuurlijk ook, hè. Want vers 26 zegt, en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Lichamelijk wel, want dat bevestigt het voorgaande vers uitdrukkelijk. Hij zal leven al ware hij ook gestorven, maar voor God blijft hij leven. Omdat hij al deel heeft, die gelovigen, aan het opstandingsleven van Christus. En dat is ook een van de sterkste argumenten overigens voor de gedachte dat de gelovige van onze bedeling, als hij sterft, dat hij dan inderdaad niet naar het dodenrijk gaat. Wel, op aarde is hij zeker niet meer, want hier is hij gestorven, zodat er slechts overblijft dat hij dan in de hemel is. Ja, ik zeg het wat ongelukkig, omdat het nou de laatste keus lijkt te zijn. Maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. De gedachte is gewoon dat wij als gelovigen reeds met Christus zijn opgewekt. En wat onze bedeling betreft zelfs ook met hem gezet zijn in de hemel. En dat we tegelijkertijd verzekerd zijn dat niet ons kan scheiden van die liefde Gods. Scheiding is dood immers. Dat betekent automatisch dat, als er staat in Romeinen 8, ben verzekerd dat nog dood, staat voorop, dat nog dood nog enig ander ding ons kan scheiden, betekent het automatisch dat een gelovige dus nooit de dood zal zien. Weliswaar zal sterven, maar niet de dood, namelijk het dodenrijk zal zien. En dus gewoon blijft leven. In onze bedeling geldt dat uiteraard specifiek voor de hemel dan, hè? Hij blijft waar hij al was, namelijk in de hemel. Zodat de Heer hier nieuwtestamentische waarheid naar voren brengt. Dat doet hij trouwens steeds, het hele Johannes-evangelie door. En vooruitgrijpt kennelijk op de bedeling waarin wij leven nu. En daar gaat het om, want heel die figuur van Lazarus wijst vooruit naar de bedeling waarin wij leven. Namelijk naar het priesterschap van Christus. En het priesterschap van Christus heeft tot gevolg dat wij zijn leven delen en zelfs zijn hemelse positie. Nou. Martha zei dan, ja Heer, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. De Zoon Gods die in de wereld komen zou, dat is in overeenstemming met de strekking van het Johannes-evangelie, waarin bestaat dat hij uit de hemel is nedergedaald en daarna ook inderdaad naar de hemel zal opvaren. Het is de grond van zijn hemelvaart. En hier zegt zij, gij zijt de Christus, de Zoon Gods die in de wereld komen zou. En de consequentie is dan ook dat hij zou opvaren naar de hemel als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als Lazarus dus. Zie. En de parallelle uitspraak is die van Petrus, die precies hetzelfde voorstelt. Petrus staat namelijk immers ook voor de gelovigen uit de Joden. En die zegt, gij zijt de Christus, net als Martha, de Zoon van de levende God. Zij zegt de Zoon Gods. En Peter zegt de Zoon van de levende God. Zoals Petrus slechts spreekt over de opstanding van Christus, daar gaat het om, over zijn leven uit de dood, terwijl hier Martha in haar woorden bovendien nog verwijst naar niet alleen zijn opstanding, maar ook zijn hemelvaart, omdat hij immers uit de hemel is nedergekomen. Het is dus nog nadrukkelijker een uitspraak met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, terwijl de uitspraak van Petrus in het algemeen een uitspraak is over het nieuwe verbond en niet specifiek onze bedeling. Maar de uitspraak van Petrus staat ook niet in het Johannesevangelie, maar in Matthäus. Dus, zou ik bijna zeggen. Voor de goede verstaande moet dat vanzelfsprekend zijn zelfs. Ja? Die bedoel ik, ja. Een paar hoofdstukken terug, maar dat Johannesevangelie, die uitspraken lijken allemaal zoveel op elkaar dat ik er altijd wat in verdwaal. Johannes 8. Vers 51. Waar de Heer zegt, voorwaar, voorwaar. En het dubbele voorwaar, het herhalen van de uitdrukking, wijst altijd op nieuwtestamentische waarheid. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Let op, er staat niet, die zal niet sterven in de eeuwigheid, maar hij zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij zal weliswaar zijn aardse lichaam afleggen, maar daarna niet zijn ogen opslaan in het dodenrijk, zoals Lazarus overigens wel deed, de arme Lazarus in Lucas 16. Maar in tegendeel is als een oog opslaan in de hemel. Maar dat is pas zo sinds de opstanding van Christus. Beter nog, sinds de hemelvaart van Christus. Op de dag van zijn opstanding uiteraard. Zie? Nou, terug naar Johannes 11. Waar dus uiteindelijk Martha de beroemde uitspraak doet als bewijs van geloof. U weet het, hè. Als men zegt tegen de Heer Jezus, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, of zoiets, dan is dat een uitdrukking van geloof. Dat is de enige echte Bijbelse geloofsbelijdenis. Dat men van Jezus van Nazareth zegt dat hij is de beloofde Christus. De Christus die in het Oude Testament was aangekondigd uiteraard. Die bovendien de Zoon was van de levende God. Zodat hij niet alleen mens is, maar ook God. Dat is een complete, in zichzelf volkomen complete geloofsbelijdenis. En gaat ook verder met, en dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria, haar zuster, zodat je nou ziet dat de Joden het evangelie brengen aan de 10 stammen. Vervolgens, de gelovigen uit de Joden wel te verstaan. En riep Maria, haar zuster, Maria betekent gewoon de geliefde, hè. Een mooi parallel met Jozef, die ook de geliefde was, de geliefde zoon. Maar goed, ze riep Maria, haar zuster. Nou, als Martha staat voor de gelovigen uit de Joden, wat is dan haar zuster? Hij kan niet anders, dan moet het zijn de gelovigen uit de 10 stammen. Maar ik wil meteen wel zeggen, de gelovigen uit de heidenen vervolgens, maar het gaat uitdrukkelijk primair om de 10 stammen. En er staat ook, zij riep haar zuster heimelijk. Wat maakt het ons uit hoe ze het deed, maar er staat heimelijk, want dat is de verwijzing naar onze bedeling der verborgenheid. En bovendien is het de verwijzing naar het grote geheim, zo geheim dat ik er ook, dat ik altijd ook over spreek, slechts met een slag om de arm. Hè? Het geheim namelijk dat het evangelie van de Joden gegaan is naar de 10 stammen. Maar in het geheim, zo geheim dat die 10 stammen niet eens weten dat ze de 10 stammen zijn, in het algemeen. En dat degene die het evangelie brachten, in het algemeen dus weer, hè, ook niet wisten waar ze mee bezig waren. Hoewel ik trouwens er stellig van overtuigd ben dat in de eerste eeuw, zal ik maar zeggen, toen het evangelie die route volgde, dat men toen heel goed wist wat er aan de hand was. En dat men heel goed wist dat toen het evangelie gebracht werd aan de 10 stammen van Israël. Dan argumenten genoeg voor. Maar niettemin, het is nog steeds heimelijk. En ook slechte bewijzen daarom, hè? Want wat in het geheim gebeurt is slechte bewijzen, zoals bekend. Maar ze riep haar zuster, heimelijk zeggende, de meester is daar en hij roept u. En die kwam dus toen ook. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Want staat er, Jezus was nog in de vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hij Martha tegemoet gekomen was. De Heer bleef dus op de plek waar Martha hem tegemoet gekomen was. En in diezelfde positie, dezelfde plek, komt nu ook Maria bij de Heer. En daar gaat het om. Het gaat ook om precies dezelfde dingen, om hetzelfde geloof. Dezelfde plaats. En daar komt dus inderdaad Maria aan. En daar staat er, de Joden dan die met haar in het huis waren, haar vertroosten. Ziende Maria, dat ze haastelijk opstond en uitging, volgde haar zeggende, ze gaat naar het graf, opdat ze al daar weende. En Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heer, indien gij hier geweest was, zo waren mijn broeder niet gestorven. En ze zegt dus volstrekt hetzelfde als Martha. In vers 21. Er is helemaal geen verschil. En dan verder, Jezus dan als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? En ze zeiden tot hem, Heren, kom en zie het. Leuk dat er niet bij staat waar hij lag, want het is een geheime plaats. Jawel. Dat was het al in Johannes 1, toen twee discipelen de Heer Jezus volgden, Petrus en Andreas, dat is net zoiets trouwens. En toen vroegen ze aan de Heer, waar woont gij? Toen zei de Heer, precies hetzelfde, kom en zie. En er wordt niet verklaard waar het was. En dat is zo, omdat de positie van de gemeente niet verklaard kan worden. Die heeft namelijk geen aardse positie. Die is hier niet, blijft geheim. En als je het weten wil wat die positie is, dan moet je de Heer volgen, dan kom je er vanzelf. Dus als je naar Lazarus gaat, precies hetzelfde. Hè? Kom en zie. Dan staat er de korte Bijbeltekst die we kennen. Korter kan niet, twee woorden. Jezus weende. Ja, waarom was hij zo ontroerd? En sommigen die erbij waren zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Ja, wel degelijk, want het openen van de ogen van de blinden is hetzelfde als het geven van nieuw leven. Want het openen van de ogen van de blinden is geven van licht. En het andere is geven van leven. En volgens Johannes 1, vers 3 ongeveer, is dat hetzelfde. En het hele Johannes evangelie door blijft dat hetzelfde. Licht en leven. Natuurlijk kon hij dat. En dan, Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Dat herkennen we meteen. Net als met het graf van de Heer Jezus zelf dus. Jezus zeinde neem de steen weg. Oh, ik vergeet één tekst, die zocht ik nog. Dat is vers 36. De Joden zeiden toen de Heer weende, ziet hoe lief hij hem had. De uitdrukking betekent, ziet hoe één hij met hem was. Maar zij wisten niet half hoe één hij met hem was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want de Heer weende niet zozeer over Lazarus, want die zou toch wel uit de dood opstaan, had hij toch al gezegd. Dan kun je blij zijn, dan kun je laconiek onder zijn zelfs, je weet dat dat gaat gebeuren. Maar hij weende zeer, wordt uitgebreid gezegd, en daar gaat het natuurlijk om, Lazarus, de dood van Lazarus, is een type van de dood van de Heer Jezus zelf. En zijn ontroering betrof niet zozeer de figuur van Lazarus, maar zijn ontroering betrof zijn eigen nabije toekomst, binnen afzienbare tijd. Nou, en dan staat er ook, vers 40, Jezus dan zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult, maar de heerlijkheid Gods is de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus uit 2 Korinthe 4. Als je de heerlijkheid Gods ziet, wat zie je dan? Christus. Dat is Christus, ja. De afstraling, Hebreeën 1 vers 3, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het is het afschijnsel wat wij ontvangen. Dus als wij het zien, ontvangen wij het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is Christus. En het evangelie van Paulus is dan ook het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Nou, ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. En als je een beetje wil, zou zijn eigen gebed kunnen zijn op het moment dat hij zelf uit de dood opstond. En ik denk ook dat het dat is. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Het zijn woorden trouwens in het hoge priesterlijk gebed. Ik blijf die term hardnekkig gebruiken. Ook al is het geen Bijbelse term. In Johannes 17. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Ik weet dat gij mij altijd hoort en dat soort dingen. Maar dat zijn is het gebed van de Heer Jezus na zijn opstanding. Het eerste gebed is: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Het is trouwens een herhaling van de uitspraken daaromtrent in de psalmen. Psalmen met de gelijke strekking. Waarin zowel gebed van de Heer vanuit de dood als ook zijn dankzegging na zijn opstanding vermeld wordt. Er staat hier ook achter: doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, zodat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Zodat u ziet dat al deze dingen meteen betrokken worden op de persoon van de Heer Jezus. En de figuur van Lazarus speelt eigenlijk niet eens een rol. Hij is leidend voorwerp. Het gaat buiten hem om. En dat komt omdat de dingen rondom Lazarus betrokken worden op de Heer Jezus. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, want de Heer is het woord. En het woord brengt leven, volgens hoofdstuk 1. En hij riep dus met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, staat er een heel laconiek achter. Alsof het vanzelfsprekend is, en dat is het ook. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek, zodat hij nog een poosje verborgen bleef. En pas daarna staat er: ontbind hem en laat hem heen gaan. En die twee dingen samen. Eerst dat hij gebonden is en daarna ontbonden. Wat is ongetwijfeld de verwijzing naar de tegenwoordige positie van de gemeente nu onder het nieuwe verbond. En daarna een verwijzing naar wat er daarna komt. De openbaring van het koninkrijk eveneens onder het nieuwe verbond. Want dat gebonden zijn komt dan typologisch overeen met de positie van de gevangenis van Jozef. Waar hij later uitkomt. En de gevangenis van
Paulus en Silas. Van
Simeon, ik sla er een over. Inderdaad. De gevangenis van Simeon, bij Jozef in de gevangenis, waar hij ook 2 jaar zat. En de gevangenis van Paulus, waar hij 2 jaar zat. En de gevangenis van Paulus en Silas, Saulus en Saulus, zeg ik altijd hardnekkig. De gevangenis van Saulus en Saulus in Filippi. En de gevangenis in Efeze 4, die we zojuist even heel voorzichtig hebben aangeraakt. En pas daarna is er ontbinding, namelijk de openbaring van het koninkrijk. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden, leuk hè. Wij dachten eerst, moet je eens opletten, eerst was het Martha, die staat voor de gelovigen uit de Joden. En daarna verschijnt alsnog Maria, die staat dan voor, laten we zeggen, de 10 stammen. En hier is de volgende omgedraaid. Hier zijn het de Joden, overeenkomend met Martha immers, die tot Maria komen. En dat is precies de gevolgorde der gebeurtenissen in onze bedeling. Het begint met de Joden, die brengen het evangelie aan, ik zeg maar weer in het algemeen even, heidenen. En daarna wordt het omgedraaid en wordt gezegd: de zaligheid is de heidenen gezonden. En die zullen horen, zodat de Joden dan ineens buiten staan, zal ik maar zeggen. Dan blijken de heidenen, dat wil zeggen eigenlijk de 10 stammen, die blijken het belangrijkste te zijn. En dan hangen de Joden ernaast. En in de beroemde synode van Jeruzalem in Handelingen 15 stelt Petrus, die zelf de Joden de gelovigen uit de Joden vertegenwoordigt, vast dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. Zodat dan ineens Maria de norm is, snap je wel? En de Joden komen tot Maria, dat is hier ook zo. Dus eerst Martha, dan Maria en dan de Joden komen tot Maria. En dat is precies dus de volgorde zoals we die in de geschiedenis van Handelingen kennen. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. En die vergaderden en zeiden: wat zullen wij doen? En er wordt er gezegd: nee, hij moet sterven. En dat hoort er eigenlijk bij. Want die hele geschiedenis dus van de dood en opstanding van Lazarus hangt rechtstreeks samen met de gebeurtenissen rondom de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En bovendien, het volgende gedeelte, vanaf vers 47, verzamelt de Joodse Hoge Raad: wat moeten we met deze mens doen? En dan staat er dat er iemand opstaat, die was hogepriester, Caiaphas. En die zei: nou, die ene mens moest sterven ter wille van het volk. En daarna wordt hij tot profeet uitgeroepen. Want er staat dat in overeenstemming was met het plan Gods. En er staat er bovendien, heb je dat? Dat is vers. Dus de laatste officiële hogepriester van het oude verbond, dus eigenlijk, hè, die dan opstaat. Meteen een verband tussen Lazarus en de hoge priester. Zie, en dan gaat het verder. En dan zegt hij zegt, gij verstaat niets, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, zodat we hier een ongelovige vinden als profeet. Alleen hij weet het zelf niet. En dan, en dat Jezus sterven zou voor het volk. Welk volk? Wel, ons volk en onze plaats uit vers 48. Let even op, dat is het Joodse volk. Hij zegt dus, die ene moet sterven voor het volk, namelijk ons volk, onze plaats en ons volk uit vers 48. Maar het commentaar in vers 52 gaat verder en zegt, en niet alleen voor dat volk, het Joodse volk dus, maar opdat hij ook de kinderen gods, de vertaling is correct, kinderen, opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Wie zijn dan die kinderen gods die verstrooid waren? Toch letterlijk de 10 stammen, of niet? Ja. Anders had er ook wel gewoon kunnen staan de heidenen. Maar er staat kinderen gods die verstrooid zijn. En verstrooiing, dat is algemeen wat van Israël in ballingschap gezegd wordt. Maar het gaat hier niet over de Joden, maar het gaat over die anderen. Opdat hij ook die tot één zou vergaderen. En de parallel daarvan vind je natuurlijk inderdaad in Efeze 2. Er wordt ook in mijn Bijbel naar verwezen. Want in Efeze 2 vind je inderdaad dat gesproken wordt of dat over twee één zijn geworden. Namelijk degene uit de gelovigen uit de Joden en degene die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Maar als IJzerman niet tussen beiden komt, krijgen we natuurlijk nooit koffie. Dus we zullen nou eerst. Maar kom. We waren dus even in Johannes 11 in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus en wat er verder volgt. Het is met opzet dat ik dan even verder lees, omdat we daar de aansluiting vinden inderdaad met het hoge priesterschap. Namelijk dat van Caiaphas, in ieder geval, genoemd in vers 49, die als profeet optreedt. En die inderdaad profeteert dus, want er staat in vers 51 dat Jezus zou sterven voor het volk. En vers 52 zegt dan, en niet alleen voor dat volk, en dat kan alleen maar het Joodse volk zijn, maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou verzamelen. Nou, die term kinderen gods is hier inderdaad goed vertaald. Het is dus niet zonen gods, maar inderdaad kinderen gods. En het kan nooit betekenen de gemeente bestaat immers uit kinderen gods, want de gemeente bestaande uit kinderen gods wordt niet tot één vergaderd, die is al één. Dat wil zeggen, zodra wij tot één vergaderd worden, door geloof uiteraard, maken wij deel uit van die ene gemeente. En worden wij op dezelfde manier kinderen gods, andersom gebeurt niet. En dus betekent dat de term kinderen gods hier op een andere manier gebruikt wordt. Kan ook moeilijk anders. Het wordt dus gebruikt in de zin van Israël. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van het natuurlijke Israël als kinderen gods, als uit God geboren. Het duidt dus niet op wedergeboorte in dit geval, maar op de natuurlijke afstamming. En inderdaad, dan kan het ook niet de heidenen zijn. Want die kun je moeilijk dan als kinderen gods aanduiden. En wat overblijft is inderdaad dat het gewoon rechtstreeks spreekt over de zuster. Dat wil zeggen over de 10 stammen van Israël. En dat dat zo is, blijkt uit de volgende verse. Want daar staat, van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden. Wat dan? Nou ja, dan moet je het tegenovergestelde van vrijelijk is gevankelijk. Dus wat er nou ook gebeurt, het is een uitbeelding van gevangenschap. En dus, omdat het hetzelfde is, van banningschap. En daar hebben we het toch over. Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn. En dat is per definitie dus buiten de legerplaats, want officieel in het algemeen buiten de legerplaats ligt de woestijn. Hij ging naar het land van de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim. Nou, niemand heeft ooit gehoord van een stad genaamd Ephraim in dat gebied. Efraïm woonde daar ook niet. Dus het is niet te vinden op een kaart. En daar gaat het ook verder niet om. Maar de naam van Efraïm is immers de naam van de 10 stammen, zoals de naam van Juda de naam is van de 2 stammen. Juda en Efraïm, 2 stammen en 10 stammen. Dus hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. Nou, letterlijk zal er zo'n gebied geweest zijn met een plaats. Stad betekent ook maar gewoon plaats. De stad Efraïm, dat zal wel zo zijn, maar overdrachtelijk betekent natuurlijk dat inderdaad dat hij de Joden verliet, want dat staat er dan toch. En inderdaad ging naar de 10 stammen en dat sluit aan bij het volgaande hoofdstuk bovendien. Johannes 10. Want daar staat, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. En dat is precies dezelfde gedachte. 2 verschillende stallen met schapen. 2 verschillende delen dus van het volk Israël. De een, het Joodse volk, en de ander. 10 stammen onder de naam van Efraïm. En dat staat hier dus ook. Hij ging naar de stad genaamd Efraïm, verkeerde al daar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij. Een Pascha der Joden spreekt over dood en opstanding, immers, reiniging. En velen uit dat land van de woestijn, bij Efraïm dus. En overdrachtelijk betekent het dus. En velen uit de 10 stammen gingen op naar Jeruzalem. En gingen op naar Jeruzalem, dan gingen ze naar Jeruzalem dat boven is, denk ik altijd maar. Want daar komt het op neer. De hemelse positie, het Jeruzalem dat boven is. Hetgeen is ons allermoeder, uit Galaten 4. Of het Jeruzalem dat boven is uit Hebreeën 12. Waarin wij zijn opgeschreven. Dus velen uit dat land, uit Efraïm dus, gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus. En zeiden onder elkaar, staande in de tempel, wat denkt u? Dat hij niet komen zal tot het feest? En dat is het hele punt. Zij zochten hem, want hij is verborgen. Al die dingen bij elkaar spreken allemaal over onze bedeling. Ik kan niet missen. En in het volgende vers dan, nou ja, twee versen verder dan, staat weer, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij al opgewekt had uit de dood. En zij bereiden hem dan al daar een avondmaal, et cetera. Zodat daar nog eens een keer Lazarus wordt aangehaald. Zodat deze geschiedenissen als het ware in elkaar gepast moeten worden, omdat ze over hetzelfde spreken. En ook als dit verteld is, de zalving in Betanië en daarna de zogeheten intocht in Jeruzalem, dan weer eindigt het met in vers 17 van hoofdstuk 12. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had enzovoorts. Het blijft dus precies dezelfde gedachte. Want de intocht in Jeruzalem bleek een tocht te zijn waarbij de Heer wel was op de Olijfberg waar Betanië lag. Maar niet in Jeruzalem, het bleef dus inderdaad buiten de legerplaats, om zo te zeggen. En het gedeelte wat hier nog op volgt, is het gedeelte vanaf vers 20 van Johannes 12, de vraag der Grieken. Dan weten we nog niet wie het zijn. Maar die vroegen, wij wilden Jezus wel zien. En als de Heer het hoort, zegt hij, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En hij praat er nog een eind over door, over dat hij zal verheerlijkt worden, naar de hemel zal varen. En in plaats van zich te laten zien, omdat er naar gevraagd was, staat er in vers 36, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Nou, daar gaat het maar om. Dus allemaal precies, ik doe het maar even puntsgewijs, maar om u te laten zien het gewicht van het hele schriftgedeelte, de gedachten die daarin naar voren gebracht worden. En de gedachten zijn dat het koninkrijk niet aan de 2 stammen zou openbaar worden, maar verborgen zou worden. En dat er ook niet een koninkrijk zou zijn en dus blijft er over een priesterschap, of een priesterdom zoals u wilt. Dat wil zeggen, de Heer zou geen koning zijn, althans niet op aarde, maar hij zou wel degelijk priester zijn, uitgebeeld in de figuur van Lazarus. Kortom, hij zou zich voor de wereld verbergen. En als men dan vraagt, we wilden hem wel zien, dan zegt de Heer, dat gaat niet, want ik zal verheerlijkt worden en daar ben ik niet te zien. En dus verbergt hij zich. Nou goed, dan laat ik het allemaal bij, want het wordt hoog tijd dat we toch maar weer even Lucas 16... aanstippen. Dat is dan de 21ste uit de reeks, zal ik dan maar zeggen, van de figuren met deze naam. Lucas, ik kan niet meer vinden, zeg. Oh ja, Lucas 16. Er was een zeker bedelaar met name Lazarus. Hij was arm en wat hij miste was uiteindelijk gewoon zijn leven. Hij stierf. En dat dat een beeld is van de Heer Jezus die arm werd en stierf, hebben we vorige keer al aangehaald. En bovendien staat er van deze Lazarus in vers 20 van Lucas 16, welke lag voor zijn poort. Dat betekent uiteraard buiten zijn poort. Vol zweren. Nou, dat betekent buiten het Jodendom als zodanig. Maar op een andere manier, voor zijn poort. Voor de poort kan natuurlijk in het algemeen ook zijn voor de poort van Jeruzalem, dus voor Jeruzalem. En waar ben je dan als je voor Jeruzalem bent? Ja, dat die bedoel ik, ja. Ja, buiten natuurlijk. En op de Olijfberg. Ja, dat is de uitdrukking uit Zacharië 14. Te dien dagen in de wederkomst van Christus zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En dus voor de poort. Is ook letterlijk zo, voor de poort. De poort is trouwens dichtgemetseld. Ja. Met een Mohammedaanse begraafplaats ervoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval buiten de legerplaats, voor Jeruzalem. Dat is op de Olijfberg. En die hele geschiedenis van Lazarus handelt immers over de Olijfberg. Want daar woonden zij. Maria, Martha en Lazarus. En het volgende deel van het verhaal was de zogeheten intocht, die immers ook plaatsvond op de Olijfberg, voor Jeruzalem. Men kwam er niet. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. De koning kwam, maar niet in Jeruzalem, hij bleef voor Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg. Maar op de Olijfberg staat het huis van Lazarus. In Bethanië. Nou, dat hele geheel, de Olijfberg, dat huis en Lazarus en zijn huishouding, is een beeld van de gemeente. Bethanië betekent trouwens zoveel als ik ben het huis. Bet-ani. Bet is huis en ani is ik. Dus ik ben het huis. Het huis dat ik ben. Mijn huis dus. En dat vergelijken we gauw even met 1 Korinthe bijvoorbeeld. Of met, beter nog natuurlijk, Hebreeën 3. Waar staat huis Gods? Welke gij zijt. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en dat soort dingen meer. Of Efeze, zo wordt ook gij medegebouwd op hetzelfde fundament tot een huis Gods, tot een woonstede Gods in de Geest. En in Efeze is het helemaal leuk, want daar staat het over in Efeze 2, over die twee soorten die één geworden zijn, die tot één vergaderd zijn in Christus. Volgens Johannes 11, waar we zojuist vandaan komen, zijn dat de Joden. En dat andere volk, die andere kinderen gods, die samen tot één vergaderd worden. Volgens Efeze zijn het, althans oppervlakkig gelezen, de Joden en Heidenen die één zijn geworden in Christus. Maar het is de gemeente. Onder verwijzing trouwens naar Ezechiël 37 en daar zijn het de 2 en de 10 stammen. Nou goed. Apart onderwerp. Maar als eerst staat, hij lag voor zijn poort, dan sluit dat volledig aan bij wat wij over Lazarus gelezen hebben in Johannes 11. Buiten de legerplaats, buiten de poort, enzovoorts. Vol zweren, en zweren komt overeen met melaatsheid in het algemeen, en dus komt het overeen met de positie van de zon daar. Dat is natuurlijk ook zo, en dat sluit aan bij 2 Korinthe 5, waarvan de Heer Jezus staat, dat hij weliswaar geen zonde gekend heeft, maar dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. Kortom, hij droeg onze zonden. En zonden horen bij de uitwendige mensen, zelfs als de oude mens. En zweren zijn immers ongerechtigheden, onreinheden aan de uitwendige mens, net als melaatsheid. Dus buiten de poort, vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Ik heb heel lang niet begrepen wat het was, die honden. Ja, natuurlijk, de Bijbel zegt honden zijn heidenen, hè? Dat is een bekend gegeven, dat is natuurlijk ook zo. En die lekten zijn zweren, zodat er een soort van eenheid is, eenwording is van Lazarus en deze honden, namelijk die heidenen. Maar er zit nog heel wat anders aan vast. Een hond is Caleb, hè? Of Caleb, Caleb, weet u wel, de Caleb, hè? Maar het komt van Kala en dat betekent zoveel als opsluiten. Gevangen zetten. Dat is de normale betekenis van het woord. Zodat een hond iets te maken heeft met gevangenis.
Bewaken misschien.
Bewaken misschien. Ja, dat is het ook. Dat is wat hij doet. Opsluiten, gevangen houden. Inderdaad, bij elkaar houden. En een heel eenvoudige voorbeeld daarvan is, komt uit, trouwens niet eens uit de Bijbel, maar uit de Griekse overlevering. De Kerberis, dat is de hond, de hellehond noemen ze die, hè? De hellehond. De driekoppige hond die de toegang van het dodenrijk van Hades of Tartarus trouwens bewaakt. En ik kwam daarop. Een paar dagen geleden, toen moest ik over prediker spreken en er stond een levende hond is beter dan een dode leeuw. Maar dat is natuurlijk zo, maar de levende hond beter is dan een dode leeuw. Maar het aardige is dat de hond zelf al een uitbeelding is van de dood. Zodat het wel erg cynisch naar voren gebracht wordt door de prediker, een levende hond. Maar de hond zelf is een beeld van de dood en van de gevangenis, namelijk de dood. Door de hond wordt men eigenlijk de dood ingejaagd. En wordt de ingang ook bewaakt van de dood, zodat je er ook niet meer uit kunt. De hond is dus eigenlijk de dood. Misschien is het daarom dat men spreekt over de hond in de pot. Dat zou ik wel een goede verklaring vinden. Het zal hem wel niet zijn, maar als de hond in de pot is, is de pot leeg. Ja. En aangezien het voedsel leven is, hè, vind je er dus dood in.
Weet je hoe die hond heet?
Nee.
Pluto.
Is het waarachtig? Ja. Oh, dat wist ik niet.
Vandaar
die buitenste planeet. Die buitenste planeet, ja. Nou, wel interessant. Ik wil vaker met je praten. Nou goed. Maar in ieder geval, de hond zelf staat voor opsluiting. Bewaking dus eigenlijk. Maar het aardige is dat de hond daardoor rechtstreeks in verband staat. Inderdaad met een volk in de verstrooiing. In de ballingschap namelijk. Want dat woord voor hond is een van de synoniemen dus voor gevangenschap en ballingschap. En daar gaat het maar om. Zodat ik geneigd ben te denken dat die hond hier inderdaad ook een verwijzing is naar dus de kinderen als die verstrooid zijn. Of de andere stal, weet u wel. Kortom, de 10 stammen van Israël. Maar ik zeg altijd, heiden in het algemeen, dat is in elk geval zeker. Maar 10 stammen in het bijzonder. Nou, vers 22. Geschiedde dat de bedelaar stierf. Ja. En van de engelen door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat is een van die uitdrukkingen waar we het vorige keer even over gehad hebben. Men zegt dan, dat is geen Bijbelse uitdrukking, maar het is een uitdrukking uit de Joodse traditie, uit Talmud. En dat zal ook wel. En zegt men dan, en dat betekent dan dat de Heer hier Joodse verhalen vertelt om de Joden zelf mee om de oren te slaan. Nou ja, dat is niet erg nette en zeker niet erg duidelijke manier van doen. Want men veronderstelt dan daarbij dat het weliswaar een uitdrukking is uit de Talmud, maar dat die onbijbels is niet alleen in de zin dat hij niet in de Bijbel voorkomt, zou mogen komen, maar ook in de zin van dat de gedachte die erachter zit niet bijbels is. En dat is een misverstand, dat laatste. Want het mag dan een uitdrukking zijn die inderdaad, dat valt te bewijzen, die inderdaad ontleend is aan de Talmud, maar niet aan oud-testamentische geschriften. Maar neem niet weg dat de gedachte die erachter zit, of die erin zit in de term, dat wel degelijk een Bijbelse gedachte is. De Bijbelse gedachte is immers dat de gelovigen erfgenamen zijn van Abraham en gezegend worden met de gelovige Abraham. Dat geldt niet alleen voor de nieuwtestamentische gelovigen, volgens Galaten 3. Maar dat geldt net zo goed voor de oudtestamentische gelovigen. De beloften zijn gedaan aan Abraham. En dezelfde beloften worden vervuld aan een ieder die gelooft. En schoot staat nou eenmaal voor bescherming. Dus een kind bij de ouders op schoot wil zitten, zoekt de bescherming, geborgenheid. Heel simpel. En als hij dus staat, hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. betekent dat hij deel kreeg in Abraham. Eén werd met Abraham, hoe je dat maar hebben wilt. In ieder geval de bescherming van Abraham genoot. Maar het betekent gewoon dat hij zou ontvangen wat Abraham zal ontvangen. Namelijk nieuw leven. De vervulling van de beloften. En het is dus wel degelijk een Bijbelse gedachte. En dat het een Joodse uitdrukking is, wel, dat heb ik u vorige keer gezegd. Er zijn meer Joodse uitdrukkingen in de Bijbel en er zijn zelfs Griekse uitdrukkingen in de Bijbel. Waarom ook niet? De gedachte die erachter steekt is in elk geval Bijbels. Wat we wel meteen moeten concluderen is, en dat blijkt ook mede uit het volgende vers, is dat weliswaar bij de dood niet meteen het oordeel aanbreekt. U kent die gedachte van, zeg maar over iemand die overleden is, zeg maar hij staat nu voor zijn rechters, hij staat nu voor zijn, of voor zijn rechter, dat is helemaal niet waar. Hij staat niet voor de rechter, helemaal niet, hij moet erop wachten. Want dat moet je trouwens altijd voor een rechtszaak. Nooit gemerkt? Goed. Nou, in ieder geval, dan moet je op wachten, want dat gebeurt pas op de jongste dag. Maar wat er wel gebeurt, is dat er in het dodenrijk onderscheid gemaakt wordt tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Niettemin is het hetzelfde dodenrijk, maar er is verschil tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hoe precies, ik kan het u niet vertellen, want ik ben me heus bewust dat de beschrijving die hier volgt natuurlijk beeldspraak is. Dat kan ook niet anders, want we praten hier over een situatie die wij levenden ons nou eenmaal niet kunnen voorstellen. Missen wij de eigenschappen voor, dus het houdt gewoon op. En datzelfde geldt niet alleen voor het dodenrijk, maar hetzelfde geldt net zo goed voor de hemel of de geestelijke wereld of zo. Al die dingen die daarop betrekking hebben, worden ons in beelden voorgehouden. En eigenlijk is het beste om gewoon aan de beelden vast te houden. Al ben ik toch niet zo naïef om te veronderstellen dat Lazarus op de knietjes van Abraham zat. Dat zeg ik er dus maar even bij. Maar als je het uit wil beelden, zou je het wel zo moeten uitbeelden. En verder wordt er gesproken over een kloof tussen de plaats waar die rijke man was en die arme Lazarus. En ik ben heus niet zo naïef om te denken dat je dan die rand van die kloof kan staan en dan zelfs nog naar beneden kunt vallen of zo. Ik kan me trouwens niet voorstellen wat dat uitmaakt. Want als je al dood bent, waarom zou je dan niet in een kloof vallen? Ik bedoel, als je daar even over nadenkt, dan weet je dat het niks uitmaakt, niet? Bovendien zijn er die denken dat als je dood bent kun je vliegen, dus dan vlieg je gewoon over de kloof. Ik bedoel, hè?
Nee. Is het in de kloof van Genesis 1?
Heb je daar ook een kloof in Genesis 1?
Ja, zeker. Het verschijnen van de afgrond.
De diepte? Nee, de hele afgrond is het dodenrijk. En al wat daarbij samen...